beginnen met Boris van der Ham. Het verband tussen politiek en theater is al veel over geschreven. En als je dan als acteur besluit de politiek in te gaan, dan zal iedereen je daar ook op aanspreken. Handig zeker als je kunt acteren. Na zo'n beetje een decennium in de Tweede Kamer namens D66 keerde hij de politiek de rug toe. Dus er is tijd voor bezinning. Een boek is er dan ook verschenen. De Koning kun je niet spelen. Een boek over politiek in het theater en ook theater in de politiek. Hartelijk welkom.
Goedenacht.
Waarom zou iemand in godsnaam eigenlijk de politiek ingaan?
Om dingen te veranderen. Dat is een beetje cliché antwoord, maar dat is eigenlijk ook wel de reden. Je begint een beetje, als je klein bent, naar het jeugdjournaal te kijken en ziet zeehondjes doodgeknuppeld worden, onrecht in Afrika. En je denkt, daar wil ik ook misschien wat aan doen in de goede zin van het woord. En zo ontstaat heel langzaam een politieke bewustzijn. Mijn moeder was actief lokaal bij een politieke partij. Dus dat was er gewoon bij mij wel met de paplepel ingegoten.
Echt uit idealisme dus?
Ja, dat begint een beetje als een soort van jeugdjournaal idealisme. En dat ontwikkelt zich steeds meer naar iets concreets en iets persoonlijks. En overigens ontwikkelt zich dat trouwens ook nog in de Tweede Kamer. Politici leren hun vak on the job, hè. Dus die veranderen ook. Die worden specifieker soms. En dat is bij mij ook wel gebeurd in die 10 jaar dat ik in de Kamer heb gezeten. Dat ik sommige dingen aan het begin heel interessant vond. En daarna dacht ik van, nou, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo interessant. En andere dingen juist weer wel. Dus je verandert ook zoals elke mens wel verandert.
Zit er ook ambitie achter? Of misschien honger? Of misschien sensatiezucht? Of ijdelheid?
Oh, allemaal. Ja. Wel. Ja, en er zit ook wel achter dat je, dat durf ik inmiddels ook wel toe te geven, dat je het ook gewoon leuk vindt om met mensen om te gaan en voor mensen te staan en om ook het publieke oog op te zoeken. Nou, dat is natuurlijk ook een overeenkomst met acteren. Dat als je het niet leuk vindt om voor een zaal te staan, dan moet je geen acteur worden. En als je het echt niet leuk vindt om op straat aangeklampt te worden, tot op de dag van vandaag overigens nog steeds, en mensen die hun verhaal aan je gaan doen, en als je dat niet leuk vindt, dan moet je ook niet de politiek ingaan. Dus je moet het wel fijn vinden om ook gezien te worden.
Om in de kijker te staan.
Ja, ja, en dat is dat ijdel? Ja, ja, god.
Nou ja, maar ijdelheid is niet per definitie slecht. Daarom, als het mensen tot grote hoogte brengt.
Dan, nee, dat heeft allemaal een andere kant. En als je dat goed inzet, is dat geen enkel probleem.
De vraag die iedereen je natuurlijk altijd stelde, en meteen als eerste is, helpt het dat je kunt acteren? Helpt het dat je de toneelschool hebt gedaan en op een podium hebt gestaan en Shakespeare hebt gedaan om uiteindelijk een goed politicus te zijn?
Ik heb HAVO gedaan. Ik ben een havist met een MAVO verleden. Dus ik had geen klassieke opleiding. In de zin van dat ik de oude Grieken en zo niet op mijn middelbare school had meegekregen. Wel een beetje van thuis, maar niet heel veel. Dus toen ik naar de HAVO, naar eerst 2 jaar geschiedenis heb gestudeerd en daarna ook naar de toneelschool ben gegaan, werd ik geconfronteerd met Sophocles, met de oude Grieken, met Shakespeare, wat ik wel een beetje kende, maar waar je toen opeens 4 jaar lang in moest verdiepen. Dus dat heeft me een enorme intellectuele bagage gegeven, die ik daarvoor niet op een andere manier had ontwikkeld. Wel een beetje, maar daar kreeg het een enorme versnelling. Dat is meer de intellectuele ontplooiing. Je wordt ook ongelooflijk geprikkeld op een toneelschool om vooral niet te doen zoals het hoort, althans daar vragen bij te stellen. Nou, dat zet je ook een beetje anders dan als je op een universiteit of een hogeschool leert van, je moet vooral dit alleen maar volgen. Je mag nooit al daarvan afwijken. Dat is een andere houding. Dat had ik altijd wel een beetje in mijn aard, maar dat is alleen maar versterkt. En in de technische zin, want daar gaat eigenlijk altijd die vraag over, hè, is het dan makkelijker om net alsof te doen? Nou, één, maar dan komen we misschien nog wel op, toneelspelen is niet net alsof doen, dat is waarachtig zijn. En wat je wel op een toneelschool leert, in ieder geval in Maastricht, dat is een hele traditionele, hele klassieke toneelschool, zijn gewoon stemlessen. Gewoon proberen een beetje helder te praten. Je stem goed te gebruiken. Wil niet zeggen dat je dat altijd dan doet, want ik zie mezelf ook nog wel eens terug in debat, dat je denkt van veel te hoog in je stem, veel te veel gebaren met je armen. Alleen ik zie het wel. Ik zie wel dat ik dat doe. En,
dat wordt natuurlijk altijd gezegd, hè? Margaret Thatcher die stemtraining kreeg. Ja. Heeft Mark Rutte nou wel of niet coaching gehad, dat hij ineens toch een soort sprong maakte in zijn performance?
Ja.
En de man waar het dan natuurlijk over gaat, als het gaat over acteurs in de politiek, is Ronald Reagan. We hebben een fragment. 1986, de Iran-Contra-affaire. Er is een rapport verschenen. Na heel lang zwijgen en duiken van Reagan komen alle beschuldigingen op tafel. En dan doet hij eigenlijk, hij geeft het lot een draai door te doen waar hij gewoon goed in is, namelijk recht voor een camera gaan zitten en toch als een soort kwetsbare man het volk toespreken. Laten we luisteren.
I've studied the board's report. Its findings are honest, convincing and highly critical and I accept them. And tonight I want to share with you my thoughts on these findings and report to you on the actions I'm taking to implement the board's recommendations. First, let me say I take full responsibility for my own actions and for those of my administration. As angry as I may be about activities undertaken without my knowledge, I am still accountable for those activities. As disappointed as I may be in some who served me, I am still the one who must answer to the American people for this behavior. And as personally distasteful as I find secret bank accounts and diverted funds, what if the Navy would say...
Kijk, zo doe je dat.
Ja. Gewoon recht voor je raam.
Recht voor de raap het land toespreken. Ja. Er is ontzettend veel over te zeggen, maar daar gaan we het gesprek niet over hebben. Maar dan helpt het dat je een goede acteur bent.
Nou ja, een goede acteur zijn is dus waarachtig. Die doet niet alsof... die moet het samenvallen met zijn rol. Hè. Je zit 7 weken op Shakespeare te studeren... zodat Benedict uit Much Ado About Nothing of zoiets... of Hamlet uit Hamlet... Dat een beetje samenvalt met jezelf. En het aardige is aan Ronald Reagan... hij zei bij het verlaten van zijn ambt in 1989... dat haal ik ook aan in het boek... Dan zei hij van ja, ik had niet kunnen denken hoe ik ooit deze baan als president had kunnen vervullen zonder ooit acteur geweest te zijn. En waarmee hij eigenlijk ook probeert de suggestie te wekken van ja, eigenlijk door dat acteren heb ik dat gekund. Maar dat was ook een truc eigenlijk. Het was een politieke truc, niet een acteurstruc, maar echt een politieke truc. Omdat hij eigenlijk zich niet wilde laten associëren met de powers that be, met de elite van Washington. En eigenlijk dat imago van acteur graag vasthield. Maar even kijken naar de carrière van Ronald Reagan. Hij is vakbondsleider geweest. Hij is heel lang actief geweest bij General Motors. Hij is een paar jaar lang gouverneur van een van de grootste staten van Amerika geweest, Californië. Hij was dus echt helemaal fit voor de job toen hij op 69-jarige leeftijd president werd.
En hij zat al ontzettend lang in het publieke bestuur.
Absoluut.
En ontzettend lang in die partij.
Het kwam hem politiek goed uit om zich als een buitenstaander te laten neerzetten. En te zeggen, ja, maar ik hoor je eigenlijk niet. Ik ben ook maar een beetje een toevallige passant.
En dat doen veel politici, hè?
Precies, dat is een veelgemaakte truc. Maar dat is een politieke truc, dat is geen acteertruc. Want bij Reagan was het echt zo dat hij, dat hij dus eigenlijk ongelooflijk klaar was voor de baan om zich op te nemen. Wat wel interessant is aan Reagan, dat schrijf ik ook in het boek, dat heb ik uit een boek uit de midden jaren 80 gehaald, waarin zijn manier van spreken werd onder de loep genomen. En dat hoorde je ook een beetje in het fragment wat je dan net liet horen. Er werd gezegd dat deze man is echt een kerel van de Republikeinse Partij, een rechtshouddeigen. Maar de schrijver van dat boek die zei van ja, eigenlijk heeft hij een hele vrouwelijke manier van zich presenteren. Het is kwetsbaar. Het is hij durft ook gevoelens te tonen. Hij zegt van ik vind het walgelijk wat er is opgeschreven. Dat zijn toch een beetje emotionele duidingen. Het is niet heel zakelijk, zou je kunnen zeggen. En dat is eigenlijk een vorm, en dat viel wel samen met het soort man wat hij was, die daarna eigenlijk door heel veel politici als de maat is genomen. Dus Obama, maar ook Bill Clinton, en je ziet het in Nederland ook, die durven hun emoties uit te spreken. Mannen zijn veel vrouwelijker geworden door de introductie van de camera op televisie, maar ook dus politici, dan daarvoor. En dat is onder andere te danken aan Ronald Reagan.
Een belangrijke les voor alle acteurs las ik in je boek, Het Derde Oog. Vond ik heel mooi. Dat is dat je iets doet en dat je eigenlijk denkt, wat ben ik aan het doen?
Ja.
Of dat je al op jezelf gaat commentaar leveren terwijl je ermee bezig bent. Of dat je dus als politicus een boodschap moet uitdragen. En dat je terwijl je dat doet al eigenlijk een beetje de ironie erin gaat brengen. Of eigenlijk alvast denkt van nou,
ja,
hoop dat het snel voorbij is. Dan zit ik thuis lekker weer op de bank of zoiets.
Ja.
Dat uitschakelen, dat is iets wat zowel een politicus moet leren als een acteur.
Ja, je moet in het moment staan. Dus je moet niet
volledig.
Dus je moet niet te volledig geprept zijn bij een interview. Waardoor je dus steeds ziet aan de politicus, hij moet een lesje opdreunen. Je kan het soms ook een andere zin hebben. Hè. Ik heb dat zelf ook wel eens bij mezelf geconstateerd, dat ik een zinnetje had voorbereid, een grap of zoiets. En dat ik dan die grap in de kamer bracht. En daar werd dan ook wel om gelachen. En dan zag ik aan mezelf, dat constateerde ik, Ja, en je bent er heel trots op dat je deze mooie grap hebt verteld.
En dan schieten natuurlijk voorbeelden te binnen als de bekende stekker.
Ja, maar die grap mislukte. Maar als een grap lukt en iedereen moet lachen en je ziet aan de acteur of aan de politicus dat hij het zelf ook heel erg leuk vindt en maar dat eigenlijk niet wil laten zien. Hè, dus
Het triomfantelijke lachje.
God, nou, ja, precies. Dan doet het afbreuk. Het aardige aan overigens Ronald Reagan was dat hij heel hard om zichzelf, als hij een grap maakte, lacht hij er ook heel smakelijk en eigenlijk schaamteloos zelf over. En misschien is dat dan ook weer de oplossing voor dat derde oog. Als je jezelf dan heel grappig vindt, lach dan zelf ook heel hard en probeer dat dan ook niet te verbergen.
Alsof je ook voor het eerst zelf die grap hoort. Het moeilijke is natuurlijk, dat geldt voor televisie, en politiek is voor een heel groot deel televisie geworden. Het is een soort microscoop. Alles wordt uitvergroot. Een debat van uren wordt teruggebracht tot dat ene moment dat uit een treuren wordt herhaald. Steeds opnieuw. En elke reactie wordt geanalyseerd, terwijl het eigenlijk maar gaat om 20 seconden van een hele vermoeiende dag. Dat moet met degene die daar staat ook van alles doen. Je moet eigenlijk permanent op vinkentouw staan of op scherp.
Ja, dat klopt. Ik beschrijf het theater van de politiek. Maar eigenlijk zijn we dat al lang voorbij, want het is de televisie van de politiek. Het is niet zo dat, in de 19e eeuw gingen allerlei mensen naar het Britse lagerhuis om daar de politici met elkaar te zien debatteren. En dat was een soort van theater. En dat vond allemaal plaats op één plek, in het Britse parlement of in het Nederlands parlement. Maar nu vindt een debat plaats in een studio, in deze studio, op straat, straatinterviews. Sommige debattanten, sommige politici hebben hele debatten met elkaar zonder dat ze elkaar zien, maar doen dat via allerlei journaals en commentariëren ze elkaar. En vervolgens zie je dan ook dat rond de Tweede Kamerverkiezingen of onlangs ook bij de gemeenteraadsverkiezingen, dat dan de leiders van de grote partijen in een enorme studio worden samengezet. En dan wordt er heel geconcentreerd naar die mensen gekeken. En inderdaad, zoals je omschrijft, dan gaat de camera als een microscoop inzoomen op de politicus. En elke afwijking in onwaarachtigheid wordt geregistreerd. En dat maakt dat het ontzettend onder druk komt te staan, dat mensen daardoor nog zenuwachtiger worden en zich soms nog veel meer gaan voorbereiden op een te ver doorgeschoten manier, waardoor dus alles, laten we zeggen, aan eigenheid wegvalt. En als dan iemand daar eigenlijk doorheen banjert en zich eigenlijk van al dat soort dingen niet zoveel aantrekt aan dat soort wetten, dan heb je ook een enorme focus. Dat deed onder andere Fortuyn. Wilders probeert dat, alhoewel Wilders vind ik te gecalculeerd. Die heeft heel erg last van het derde oog. Die ziet zichzelf het steeds doen. Je ziet dat de beledigingen gecalculeerd zijn en niet uit zijn tenen komen. Maar goed, dat is nog even los van zijn politiek. Fortuyn had dat wel.
Het succesverhaal. Maar als je bent in 2002, de Fortuyn-verkiezing in de Kamer gekomen. Je bent er in 2013 uitgegaan.
Nee, 2012.
2012. 10 jaar lang heb je erin gezeten. Permanente camera's. Ook in de wandelgangen zijn camera's. Er is constant opwinding. Constant die drang om te scoren. Om aandacht te vestigen op je ideaal of op jezelf. Hoe kijk je daarop terug? Zat je in een andere gemoedstoestand 10 jaar lang?
Ja, want je hebt een enorme adrenaline. Dus je moet daar ook echt fysiek van afkicken als je uit de kamer bent. Dat je 80 uur in de week aan het werk bent. En of je nou thuis zit of in de tram. Het gaat maar door. Het is overigens niet zo, dat is wel het beeld van de politiek, dat daar voortdurend camera's allemaal drukt en zo. Dat is rond het vragenuurtje nog een paar andere momenten in de week. Maar voor de rest zitten al die kamerleden, wat altijd voor wordt gezegd dat die allemaal maar heigerig zijn, die zitten soms tot midden in de nacht hele ingewikkelde wetten te doen en naar een werkbezoek in een land. En
als je natuurlijk soms best saai.
Het kan ook heel saai zijn, maar het kan ook heel degelijk, om het maar even positief te zeggen. Mensen die gewoon heel hard werken en heel noeste arbeid verrichten met alle beperkingen die je natuurlijk altijd hebt. Maar een Kamerlid heeft maar 1,2 FTE aan ondersteuning. Dus het zijn kleine zelfstandigen. Het zijn kleine,
maar 80 uur ritselaars. Werken, toch permanent erupties van nationale aandacht. Ja. Heel veel opwinding. Nou ja, dan heb je tegenwoordig ook nog een heel leger aan zeg maar niet Ferry Mingelen-achtige verslaggevers.
Grapjesjournalistiek.
Grapjesjournalistiek met hun eigen cameraatje, al dan niet verborgen. Heb jij ook wel eens aan de hand gehad dat mensen gewoon een gesprek bij de koffiemachine ineens filmden en ergens het op het web zetten. Dus dat is allemaal...
Ja, dat was in scène gezet overigens. Maar okay, wat je nu, maar ja, nu wilt, ja.
Maar het is allemaal spanning en onrust uiteindelijk.
Ja, en de enige manier waarop je dat overleeft is... toch heel erg dicht bij jezelf. Dus het is, als je nou Rutger Kastricum van Pauwnieuws neemt. Sommige mensen raken daar helemaal van paniek als zij een rare vraag stellen. He, gewoon echt hele grove vragen of hele rare niet-politieke vragen. Van, waar gaat dit nou weer over? Wat je, met wie je er onlangs naar bed bent geweest of zo. Dat soort vragen die helemaal niets met politiek te maken hebben. Dan moet je gewoon reageren zoals je zelf zou reageren. En wat je vaak ziet bij politici is dat ze dan of heel erg grappen gaan lopen doen. Proberen de grap te evenaren.
Dus onwaarachtig.
Onwaarachtig. Of een soort van, ja, ook een soort van mediatraining gaan uiten. Van dat ze dan niet weg gaan lopen. Dat ze proberen of juist heel stijf erop te reageren. En het is allemaal fout. Je moet gewoon reageren. Stel je voor dat je op straat wordt aangesproken en iemand vraagt dat. Dan kan je toch met enige blijmoedigheid zeggen, maar
dat gaat jou even
dan gaat je niks aan. Of is het een voorstel, Rutger? Wat wil je nu? Dus je moet dat gewoon doen zoals je dat zelf bent. En het voordeel van dat soort journalistiek, want er wordt altijd ook op afgegeven wel door politici, maar ook wel door journalisten, is ook wel dat het soms dat ook wel blootlegt. De gemaaktheid van mensen soms. En de onwaarachtigheid leggen ze soms ook bloot. En ik denk dat ook wel in die zin wel eens een meerwaarde heeft.
Maar kunnen, dat is eigenlijk de vraag. Je hebt 150 Kamerleden en een regering die allemaal in een zekere mate van stress zit. En zeker rond spannende debatten. Ben je dan eigenlijk wel toegerust om belangrijke beslissingen te nemen? Als jij zegt, ik moest echt afkicken toen ik uit de politiek ging. In die onrustige periode heb je grote beslissingen mede tot stand helpen laten komen.
Ja, dat klopt. Het is, je ziet soms ook wel, dat beschrijf ik ook in mijn boek, dat minister Verburg bijvoorbeeld van Landbouw tijdens een heel heftig debat over een onderwerp, de Hedwiggerpolder, 4 jaar geleden, 's ochtends gewoon niet goed had gegeten. Was gewoon te zenuwachtig of te druk. En toen ging ze onderuit in het debat. Onderuit letterlijk. Hè? Dus ze werd fysiek. Gewoon niet goed. Fysiek, ja. Ze werd niet goed. Dus dat zie je gebeuren. Het is allemaal heel menselijk werk. Tegelijkertijd zie je ook wel dat die fysieke druk, het is een heel fysieke baan, soms ook gewoon gebruikt wordt als een gelegitimeerd martelmiddel. Bijvoorbeeld bij de nacht na het debat over Hirsi Ali, dat was in 2006. Wilde Balkenende niet toegeven dat hij dat er iets van een deal was gesloten met Rita Verdonk. Ik ga dat hele verhaal niet opnieuw vertellen hier. Maar toen is er zo lang eigenlijk dat debat voortgezet, tot 5 uur 's nachts geloof ik, dat iedereen zo moe was, dat hij uiteindelijk zo moe was, dat hij uiteindelijk brak, of dat hij opeens een foutje maakte, dat hij een zinnetje zei. Die
gewoon doorvergaderen.
Gewoon doorvergaderen tot iemand erbij neervalt.
Ze krijgen vanzelf honger of slaap.
Exact. Bij het onderzoek naar de oorlog in Irak, hè, dus dat wij ons deel hebben gemaakt van die oorlog in Irak, daar zou een onderzoek naar worden gedaan, maar dat wilde de coalitie niet. En toen zijn er 10 debatten gevoerd, 10 moties ingevoerd. Dat heeft allemaal niets geholpen. Voor de bühne werd geroepen. En bij het 11e debat, naar de 11e marteling, en waarin weer de Partij van de Arbeid en het CDA onder druk was gezet om tegen een motie te stemmen waar ze eigenlijk voor waren. Ja, uiteindelijk werkte die marteling en werd er de 11e keer wel voor gestemd. Dus je moet soms ook... Politiek is ook gewoon, zoals Max Weber zei, boren in hard hout. Dat moet je lang volhouden. En dan krijg je soms wat voor elkaar.
Maar als ik dan die afgepeigerde, wat bleek weggetrokken politici om 6 uur 's ochtends een besluit zie nemen, denk ik dat besluit zou door een wijs man verscheurd moeten worden en ongeldig worden verklaard.
Ja, soms is dat terecht. Het is wel zo dat de checks en balances in ons systeem wel behoorlijk goed zijn.
Nederland komt toch nooit wat van terecht.
Ja. Nee, dingen worden als het echt niet deugd, wordt het op een gegeven moment wel weer teruggedraaid. We hebben ook nog een Eerste Kamer, we hebben een Raad van State en we hebben ook nog eens
rechters en noem maar op.
Rechters,
ja.
Dus we hebben het goed voor elkaar in Nederland. Laten we daar ook een beetje trots op zijn. Het is ook interessant. Ik heb een voorstelling ook gevolgd. Dat doe ik ook verslag van in het boek van het Nationale Toneel. Allemaal jonge acteurs die voor de eerste keer aan het Binnenhof gingen meelopen. En die zeiden ook van, hoe meer we daar rondliepen, hoe meer we eigenlijk waardering kregen voor dat het eigenlijk toch best wel goed in elkaar zit. Met alle onzin en getoe en ijdelheid en zo, zit het eigenlijk nog wel aardig in elkaar. En die jonge acteurs van het Nationale Toneel, die concludeerde dan ook van ja, de taal mag af en toe eens wat mooier. Probeer het dus wat mooier te zeggen dan al die platte. En dat is ook wel iets als je uit de kamer bent, dat je de jabber talk, wat ik zelf ook natuurlijk wel heb gedaan, de formuleringtjes, de uitgedokterde zinnetjes, die misschien heel mooi bedacht zijn, maar als je ze op televisie hoort, pik je ze er onmiddellijk uit en denk je van, nee, dat is een lelijke zin. Ik haal bijvoorbeeld aan in het boek dat er op een gegeven moment door een marketingman was uitgedokterd dat de kiezer, dat die het woord buurt mooier vindt, warmer vindt klinken dan het woord wijk. Dus vervolgens zag je bij elke uiting, bij elke politieke partij, niet we gaan de wijk in, maar we gaan de buurt in. Er waren geen wijkagenten meer, maar buurtagenten. Geen wijkzusters, maar buurtzusters. Nou, op het moment dat je dat dan weet, dat dat echt bedacht is, ja, klinkt dat ook, dan is dat ook heel onwaarachtig
dat is
geworden.
Dat is natuurlijk allemaal getut. Maar het gaat het
ja, maar het werkt
over...
dus uiteindelijk dus ook niet. Want mensen prikken daar. Kijk, de kiezer en ook het publiek, hè, ook op de toneelschool leer je. Het publiek heeft altijd gelijk in die zin dat ze heel veel dingen zien. Onderschat het publiek nooit. Want ze hebben dat intuïtief of intellectueel door. Dat je onzin staat te verkopen.
Trucjes. Het gaat uiteindelijk over idealen. We hebben een nummer met een heel serieuze kwestie. Namelijk de apartheid in het zuiden van de VS tot in de jaren 60. Billie Holiday die bezong de lynchpartijen in het nummer Strange Fruit. Strange Fruit van Billie Holiday. Ze zong het voor het eerst in 1939. En het blijft een ijzingwekkend mooi nummer. Nooit meer slapen in gesprek met Boris van der Ham. Hij heeft een boek geschreven. De koning kun je niet spelen over politiek in het theater en andersom, theater in de politiek. Ze hebben wel eens bij wijze van onderzoek mensen naar debatten laten kijken in talen die ze niet verstonden, in landen waar ze niets van wisten. En dan vroegen ze gewoon puur op lichaamstaal en uiterlijk, wie is de winnaar van het debat? En dat bleek eigenlijk altijd te kloppen met wie in het land zelf door de wijze commentatoren als winnaar werd gezien. Wat al aangeeft dat het toch een heel visueel proces is en misschien ook wel bijna een biologisch proces. De grootste aap op de heuvel wint het debat.
Ja, er zit dus een wetmatigheid in. Toen ik aan dit boek begon, en dat is gebaseerd op een lezing die ik moest houden in het najaar, de Kees Lunshof lezing, toen dacht ik ook, van, ik moet heel erg uitkijken dat het niet alleen maar over anekdotes gaat, weer dit hele boek over Wilders gaat, of alleen maar over mijn eigen partij of zo. Want dat kennen we wel, want daar wordt heel veel over geschreven. En dan wordt het een soort van recensie van je oud-collega's. Vind ik een beetje flauw altijd en zo.
Dus toen dacht ik wegblijven bij het cynisme. Want ja, zie je wel, het deugt allemaal niet.
Nee, ik bedoel, het deugt natuurlijk heel veel wel. Kijk nou hoe het met Nederland gaat over het algemeen. Het is natuurlijk een vrij fijn land om in te leven. Los van dat er allemaal gedoe is en dat er nog heel veel op te lossen valt. Maar er gaat toch ook heel veel goeds. Dat vind ik ook wel belangrijk om te constateren. Maar ik dacht van, ik moet dus wegblijven uit de anekdotiek. Want althans de anekdotes van nu. Want dan wordt het alleen maar smeuig omdat er iets over een nu acterend politicus wordt gezegd. Dus ik dacht, ik wil die wetten erbij halen. Want op de toneelschool leer je gewoon een aantal wetten die al eeuwen oud zijn. En in hoeverre zijn die dan van toepassing op de politiek? En ik moet zeggen dat toen ik de politiek inging, althans toen ik echt de Tweede Kamer inging, dat ik dacht van, nou, dat zal me wel meevallen. Maar ik heb toch mezelf een paar keer erop betrapt dat ik bij bepaalde problemen die in mijn partij speelden of dingen die ik in andere partijen zag, dat ik dacht, ja, dit is gewoon deze toneelwet. Dit is gewoon de wet die je bij les 1 op de toneelschool kreeg. Over waarachtigheid, over actie ondernemen.
Die winnaar van het debat, dat is dan in Shakespeareaanse termen de koning.
Ja.
De koning is de leider. Maar de koning kan eigenlijk niet een koning zijn als de rest niet meedoet.
Ja.
De koning wordt tot koning gemaakt door de mensen om hem heen.
Hele belangrijke toneelwet die je bijna in de eerste week op de toneelschool krijgt. Daar is ook de titel van het boek aan ontleend. De koning kan je niet spelen.
Leg eens uit.
Nou ja, je kan opkomen lopen op het toneel en de koning proberen te spelen. Hoe doe je dat dan eigenlijk? En dan ga je dus heel parmantig lopen, of dan ga je heel voornaam lopen spreken of zo. Maar dan zal het publiek toch denken van een rare malotige man of een rare vrouw komt daar nou weer oplopen. Vaak wordt de koning anders gespeeld. Komt er iemand oplopen. En begint iedereen eromheen opeens recht te staan of zenuwachtig te worden, of een beetje te lachen, of een beetje slijmerig, zalvend te opereren. En waardoor je als publiek weet, hey, diegene die een beetje normaal blijft doen en die zich dat allemaal maar een beetje laat aanleunen en daar een beetje doorheen loopt, terwijl die andere allemaal zenuwachtig wordt, dat zal de koning wel zijn.
Zoals Barack Obama laatst binnenkwam tussen allemaal Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders.
Ja, en die aan het een glimlach van oor tot oor had. Ik heb het zelf ook wel eens, ik heb wel eens een handje aan Bill Clinton gegeven. En dan werd ik een soort van tienermeisje bijna. Weet je, dus je wordt en dan kan je niks aan doen. Je denkt van, jezus, Bill Clinton. Dus alles gaat dan uit het gelid. Dus dan weet je wie de koning is. Dat is dan op dat moment Bill Clinton. Dus dat is een wetmatigheid die je ook in het dagelijks leven meemaakt. Dat heb je op elk schoolplein, zie je het ook. Hè? Wie is de topdog en wie is de underdog? Dus dat is iets van mensen. En die menselijke proporties zie je ook op het hoogste niveau van van de regeringen terug. En
ja, je had de anekdote aan dat ambtenaren, als ze mee gaan borrelen met de minister, dat ze altijd hetzelfde bestellen als de minister. Dus als de minister aan de spa gaat,
dan gaan zij niet aan de alcohol.
En andersom ook.
Ja,
ja, dat vind ik heel grappig. Dat soort dingen.
En ik denk dat we dat allemaal herkennen. Maar dat is dus ook zo. Hè. Dat zijn de wetmatigheden waar je dus ook mee kan spelen. Tegelijkertijd zie je natuurlijk ook alle falende processen waarin bijvoorbeeld iemand tot koning wordt gekroond, maar dat alle kroonprinsen denken, nou, dat gaan we niet heel lang volhouden met deze koning. Ik wil dat eigenlijk worden. Dus als hij in problemen komt, die koning, dan ga ik hem niet helpen om in het ambt te blijven. Of ga ik een beetje roddelen. Of ik ga een beetje e-mail sturen. Nou, je zag het bij Job Cohen gebeuren. Die gewoon ook, ik bedoel, hij had zeker ook zo'n tekortkoming, maar werd ook niet tot koning gespeeld. Die werd ook niet echt geholpen. Dus ik zeg ook van ja, je kan wel heel veel kritiek hebben op de leiding. En soms moet je ook van leider wisselen. Maar je moet ook een leider helpen om zijn taak of haar taak te kunnen volbrengen. Want als dat niet gebeurt, dan, ja, dan kan ook niemand... Iemand moet nummer één zijn in een partij, maar ook op het toneel. En iemand moet ook de chef van de VPRO zijn.
Kun je dan
moet je wel
aan
een beetje helpen.
Ja. Kun je dan ook aan de mensen om zo iemand heen zien dat het Job Cohen moment eraan zit te komen? Dat hij gewipt gaat
worden?
Ja,
ik was bij D66 was ik de PvdA-watcher. Dus toen ging ik een keer, dat houdt in dat je een beetje een partij iets meer in de gaten houdt. Toen ben ik een keer naar een congres gegaan van de Partij van de Arbeid. Een partij die ik niet zo heel goed ken qua cultuur. Ik vond het wel leuk om daar een beetje rond te lopen. En op een gegeven moment was ik met een paar mensen aan het praten. Toen kwam Job Cohen langslopen. En die werd eigenlijk ook gewoon door de leden niet meer echt opgemerkt. En die liep ook dan daarna weer een beetje anoniem weer weg. En toen dacht ik wel van, dit klopt niet. Dit is de leider. Die moet je wel in zijn kracht zetten. Het feit dat dan niemand meer er eigenlijk in gelooft, dat voel je dan daardoorheen. En dan denk je, ja, dat gaat niet lang meer duren.
Er was natuurlijk ook een stemming van wie gaat het als eerste zeggen binnen de PvdA.
Ja. En dat is, want je weet ook dat als jij het zegt, dat jij dan niet de opvolger wordt. En er waren nogal wat mensen, dat zag je ook aan de hoeveelheid kandidaten, die hem wilden opvolgen. Dus je ziet dat soort processen soms ook heel pijnlijk kunnen worden. En dat is prachtig op toneel. Ik heb Ellen Vogel daar ook over geïnterviewd in het boek. 92-jarige grand dame van het Nederlands toneel. En die zei van ja, het is enig als je dat op het toneel ziet. Maar voor het land is het natuurlijk niet zo verstandig.
Nee, en dat is natuurlijk uiteindelijk ook met de politiek toch een waarheid. Dat dit soort persoonlijke machtsstrijd en spelletjes en toch ook die achterklap bepalend is uiteindelijk in zeer grote mate voor wie ons land bestuurt. We hebben een heel mooi stelsel, dat zeg je terecht, met een prachtige grondwet en we mogen stemmen. Dat zijn allemaal verworvenheden, maar uiteindelijk zit daar toch nog de factor gekonkel tussen.
Nee, er zit de factor mens tussen. Dat is het eigenlijk, want wat ik zei, dit soort gedrag, dat zie je op elk schoolplein. Dat doen mensen. Als je in de Tweede Kamer komt, dat is een biotoop waar je alle soorten menselijke emoties ziet. Jaloezie, maar ook echt oprechte engagement van alle politieke partijen. Hele grappige, integere mensen van de SP tot aan de PVV. Die gewoon echt heel hard werken. En daar zit alle ongein die je in het dagelijks leven ook hebt, zit daartussen. Dus mensen zitten voortdurend ook te vechten tegen hun menselijke tekortkomingen en tegen allerlei verleidingen. Maar dan wel op een heel ander niveau en met andere bedragen. En daarom zeg ik ook, als van politici wordt gevraagd dat ze normaal doen, en dat ze dit soort dingen ook niet de boventoon moeten laten voeren... Hè, wat je eigenlijk zo ook zegt, wat ik ook zo vind dat zo zou moeten, dan vraag je iets heel bijzonders van ze. Want ze moeten dus bepaalde
dan
reflexen.
Moeten ze beter zijn dan de mens kan zijn.
Ja, en dat moeten ze ook, want ze zijn in een ambt gezet. Ze zijn gekozen, dus je mag ook meer vragen van een politicus dan van iemand die gewoon thuis op de bank zit. Daar mag je meer van vragen. Alleen, dan is hij dus niet meer helemaal normaal. Want hij moet bepaalde reflexen moet hij onderdrukken. Kamerleden, er wordt heel vaak over Kamerleden gezegd, die weten niet wat er speelt in het land. Ik denk, dat is mijn stelling, dat Kamerleden, gewoon als je ze individueel allemaal zou ondervragen, meer weten wat er in de samenleving speelt dan een gemiddelde Nederlander. Want heel veel Nederlanders, die zitten gewoon, dat merk ik nu ook weer, nu ik niet meer politicus ben. Dan ga je met een bepaalde groep mensen om, je woont in jouw wijk, en dat is dan wel zo'n beetje. Je hebt een bepaalde baan, daar ga je mee om. Maar een politicus, ook een journalist heeft dat. Je moet voortdurend in sociale lagen komen waar die normaal nooit zou komen. Dus je ziet veel meer, je krijgt veel meer informatie van burgers, van je mailtjes, via professoren en mensen uit de praktijk die hem allerlei dingen aanreiken. Dus alleen het probleem is dat met die informatie niet altijd wat wordt gedaan in de Tweede Kamer. Maar het is een beroep wat heel veel onnatuurlijke kanten met zich meebrengt. En dat is heel goed, dat is prima. Dat mag je ook vragen van een politicus.
Maar we vragen toch eigenlijk veel te veel van politici uiteindelijk. Het is, ik pleit niet voor een dictatuur of voor een anarchie. We zullen het ermee moeten doen met politiek. Daar kunnen we denk ik wel kort over zijn. Maar ik denk dat mensen gewoon er te veel van verwachten.
Ja, dat laatste ben ik het zeker wel met je eens. Ik denk niet dat we nu te veel vragen van politici. In menselijke zin.
Nee, maar ik bedoel, maar we moeten verwachtingen.
Niet, ja, nee, je moet inderdaad wel, zoals eigenlijk de oude Grieken dat al ons leerden. Hybris, denken dat, dat je het lot helemaal naar je hand kan zetten. dat gaat niet lukken.
Dat is natuurlijk wel een beetje het ridicule van de politiek geworden. Dat heel veel dingen, daar gaat Mark Rutte helemaal niet over. Of zijn minister. Maar ze willen wel steeds die illusie schenken. Ja. Elke 4 jaar weer. Dat nou stem op mij en dan is de crisis voorbij. Of dan komt er gelijkheid. Of dat zijn natuurlijk allemaal beloftes. Die kan je van je leven. Nou,
sommige
niet...
dingen kan je wel beloven en ook waarmaken. Maar bijvoorbeeld de economie bevorderen. En de wereldhandel aanmoedigen. Ja, dat lukt ons niet. Maar zelfs op concreet. Hoe vaak zijn er wel niet allerlei werkgelegenheidsprogramma's. Die worden opgezet, nu ook weer door Lodewijk Asscher. Dat gebeurt met de beste intenties. En ze blijken altijd te falen omdat ze niet rekening houden met de menselijke factor. Namelijk de mensen die zich daarvoor moeten lenen. En of ze daar dan ook wel ontvankelijk voor zijn. En dan zie je dat er op een gegeven moment de economie weer aantrekt. Gewoon Duitsland gaat meer auto's kopen of meer bloembollen kopen. Daardoor zijn er veel meer banen. En dan wordt er toch in Den Haag gezegd van... ja, zie je wel, dat komt door ons
werkgewerkt.
Ja, en dat is dus helemaal niet zo.
Kiezer, is hij weer.
Ja, die voelt dat ook wel. Die ziet ook wel van, nou, dat valt wel mee. Kijk, het punt is, we verwachten veel van politici... en we soms vragen we ook te veel. We kunnen niet alles naar ons hand zetten. Mensen kunnen niet door de politiek gelukkiger worden... Eenzaamheid is niet uit te bannen door de politiek of door een wet. Toch, dat is ook een beetje het verhaal wat Paul Frisse daar ooit over heeft gehouden. Die noemde dat een prachtig boek, De Fatale Staat. Een geweldig boek, haal ik ook wel heel kort aan even in mijn boek. En die haalt dan ook de oude Grieken erbij... dat eigenlijk inderdaad Sophocles en Euripides zeggen... die maakten hele politieke stukken eigenlijk. Hè? En de politiek, de democratie in Athene... die kwam ongeveer op in de tijd dat ook het toneel werd uitgevonden. Dat is nog maar een heel jonge kunstvorm eigenlijk. Dat is 2500 jaar oud. En dat was eigenlijk allemaal bedoeld om mensen zich te laten inleven... in de overwegingen van een politicus. Omdat dat belangrijk was in de democratie. Maar dus Frisse zegt, en ook die oude Grieken zeggen... je moet je niet verzetten tegen het lot. En toch vind ik dat je dat soms wel moet proberen. Ook al is dat soms een beetje ijdelheid.
Natuurlijk, want zeggen de crisis, wij gaan er niet over. Ik denk ook dat
je moet het af en toe wel proberen, toch? En
dan ik denk dat mensen heel graag naar de politiek kijken... en vooral ook journalisten, omdat dat ze nou eenmaal... een plek willen hebben waar je alles bespreekt.
Ja.
De dorpspomp in die zin. Ook al zal de Nederlandse politiek de crisis niet doen overwaaien... of de klimaatverandering niet als klein landje... stuiten, maar je wil gewoon ergens een arena van invloed en gesprek hebben.
Ja, dat wil je. En dat is het Nederlands parlement tot op zekere hoogte is dat ook. Daar moet ook alles besproken kunnen worden. En daar is overigens een groot tekort of een oplopend tekort... van het theater van de politiek. Want steeds vaker, je hebt het zelf al een paar keer gezegd... zegt de politiek, Tweede Kamerleden, ministers... ja, daar gaan we niet over. Marokkanenproblematiek, dat moet u bij de lokale... overheden zijn, want dat is lokaal beleid.
Of Sinterklaas is nou eenmaal blank en Zwarte Piet is nou eenmaal zwart.
Ja, Sinterklaas, dat is niet overheidsbeleid. Daar gaan we niet over. Of, maar ook de Nederlandse spoorwegen, die zijn niet geprivatiseerd... maar wel verzelfstandigd, dus daar gaan we niet meer over. Sommige wetten komen van Europa, van het Europees Parlement. Ja, daar gaan we niet over. Dan moet u bij het Europees Parlement zijn. Nu zijn er heel veel zorgtaken... En vandaag is er een akkoord gesloten in Den Haag over het zorgpakket. Dat wordt allemaal aan de lokale overheden gedaan. Heel vaak met hele goede redenen. Dichter bij de burger, klimaatproblematiek moeten we internationaal aanpakken. Allemaal hele goede redenen. Sommige dingen moet je ook niet bij de overheid houden. Moet je vooral door een bedrijf laten doen, de post of zo. Is prima. Maar het probleem is wel, ook al heb je daar goede zakelijke en technische redenen voor... dat daarmee de relevantie van de arena van de politiek... namelijk de plek, dit dorpspomp, zoals je dat noemt... waar iedereen bij elkaar komt, waar iedereen elkaar de les leest... en elkaar flink onder vuur neemt en elkaar een beetje uitscheldt... en uiteindelijk ook wel weer een hand geeft. De relevantie van die dorpspomp, van de arena... van het theater van de politiek, van het Nederlands parlement... wordt daardoor wel een beetje uitgehold.
Want je wil graag dat wat belangrijk is daar... besproken wordt en er zijn steeds meer dingen waarvan ze zeggen... ja, daar gaan wij niet over.
Ja, en dat houdt dus in dat mensen dus steeds minder geloof hebben... in het oplossend vermogen van de politiek. En dat is heel gevaarlijk, want we hebben niks anders.
Nou ja, misschien is het helemaal niet zo erg... als mensen weinig vertrouwen hebben in het oplossend vermogen van de politiek.
Nee, ze kunnen ook niet alles oplossen.
Het lijkt me juist realistisch als mensen denken... nou ja, sommige dingen zijn niet op te lossen. Ik moet mezelf daartoe verhouden.
Nee, daar ben ik het mee eens. Maar tegelijkertijd, als er dan allerlei dingen naar... lokale overheden gaan, of het Europees Parlement... Of naar andere, naar rechters die opeens wetten gaan interpreteren... waardoor dus daardoor weer nieuwe regels komen. Waar is dan de journalist die wel in Den Haag rondloopt, de Rutgers en de Werrie-Mingelen en zo, die ons voortdurend in de gaten houden en die microscoop op die politici zetten? Die zijn in heel veel gemeenteraden gewoon niet aanwezig. Ja, in Amsterdam wel en een paar andere grote steden. Maar in heel veel grote gemeentes, plattelandsgemeentes, daar zit één medewerker van de lokale omroeper op de publieke tribune.
En vaak dat nog onbetaald ook.
Ook onbetaald. En mensen die ook, die gaan nu opeens over miljoenen, soms wel miljarden euro's, wanneer het gaat over geld. En dat wordt dan gecontroleerd door gemeenteraadsleden die soms maar 1 of 2 dagen in de week daar aan het werk zijn. Nou, dan is het eigenlijk het evenwicht wat in een theater nodig is. Hè? Acteurs, goede komaf, publiek wat het controleert, recensenten. Dat evenwicht, wat we in het Nationaal Parlement wel een beetje hebben, dat is op heel veel andere plekken waar nu dat theater zich afspeelt, die voorstellingen zich afspelen, is niet aanwezig. Dus een van mijn pleidooien in het boek is ook, waar staat het theater van de politiek eigenlijk? Is dat er zijn zoveel plekken waar nu gespeeld wordt en waar we naar moeten kijken. En waar dreigt geen publiek voor te zijn.
Een duidelijk punt. We hebben nog een plaat die te maken heeft met de politiek. The Revolution, Talking About a Revolution van Tracy Chapman.
Don't you know? Talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know? Talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution sounds just like a whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better.
Tracy Chapman, Talking About a Revolution. Boris van der Ham, jarenlang Kamerlid geweest. Nu andere dingen aan het doen. Ooit ook acteur geweest. Nog steeds ook wel een beetje met het theater bezig. Langs allerlei wegen.
Ja, ik ben voorzitter van het Nederlands Theaterfestival. Ja.
Om maar eens wat te noemen. Een revolutie. Laten we het daar eigenlijk eens gewoon over hebben. Waarom niet? Want ik zei net, ja, een anarchie, dat werkt ook niet. In een dictatuur, dat werkt ook niet. We zitten vast aan de politiek. Maar ja, dat is eigenlijk ook niet heel lekker om dat te zeggen. Want uiteindelijk heb ik vaak het gevoel, en ik denk dat heel veel mensen dat hebben, dat de politiek niet de arena is waar de werkelijke problemen besproken worden. Om de eenvoudige reden dat ze daar ook geen grip op hebben. Dus in die zin is het een toneelstukje. En aan de andere kant dat het daar over heel veel dingen gaat die er eigenlijk helemaal niet toe doen. Die weliswaar leuk zijn om naar te kijken of mooi polemisch. Daar kan je lekker links of lekker rechts over zijn. Maar uiteindelijk in het licht der eeuwen zijn dat natuurlijk totaal futiele kwesties. Een van de kwesties waar jij heel erg mee bezig bent geweest zelf is het verbod op godslastering.
Ja.
Nou ja, daarvan kan je natuurlijk zeggen dat het eigenlijk
symbolisch.
Ja, totale symboolpolitiek, toch?
Ja en nee. Ja, dat
ik bedoel, ik zie het principe ervan. Ik zie ook de voorbeeldfunctie, omdat wij ons uitspreken over andere landen waar mensen worden gelinst, gestenigd, opgehangen.
Dat wilde ik maar even als een concrete. Daar is het dus helemaal niet zo symbolisch. Ja, nee, maar dat is nou zo typisch zo'n onderwerp dat is echt. Dat is bijna de reden om daar een nieuw boek over te schrijven. Dat overweeg ik ook nog wel over precies dit onderwerp wat je nu aanhaalt. Ik ben daar in die 10 jaar is dat onderwerp een paar keer langsgekomen. Ik heb een wet erover geschreven om die wet op godslastering die in 1932 is ingevoerd om dat af te schaffen. Maar die wet is heel erg interessant. Want die wet stelt in Nederland niet zoveel voor, want er werd niemand meer op beledigd. Maar het was een soort van voertuig, een soort alibi, waarop een maatschappelijk debat over de vrijheid van meningsuiting werd gevoerd. Dat is nou zo'n onderwerp wat je niet echt kan vatten. Hè. Wat is de grens van fatsoen? Nou, ik vind dat je dat niet in de wet moet vastleggen. En toch kon de discussie over dat wetje toch een beetje op televisie en ook op radio en kranten toch een beetje kanaliseren. En dat had een goede kant ervan. En de andere kant was inderdaad dat er aan de andere kant van de wereld, nou niet eens ver van ons vandaan trouwens, in de Arabische wereld, gewoon mensen worden doodgemaakt op het moment dat ze godslasterlijke talen uitspreken. En dat is alleen al als je het niet eens bent met de hoofdreligie, de islam. Dus daar gaan mensen gewoon dood om deze wet. En is het helemaal niet zo symbolisch als wij het zouden afschaffen.
Het is
ingewikkeld. Want het is, ja, het is, in Nederland is het symbolisch, klopt.
Maar wat je eigenlijk zegt is, nou ja, het was een handvat om het over een heel fundamentele kwestie te kunnen hebben. Ja. Namelijk, worden gelovigen voorgetrokken in het beledigd mogen zijn ten opzichte van niet-gelovigen? Lijkt mij een heel fundamentele kwestie.
Ja.
Maar dan stel je eigenlijk de vraag, is het parlement er om bestuurlijke dingen te doen? Om alleen maar wetten erdoorheen te jassen en daarmee te zorgen dat het land goed draait? Of is het een arena waar we gewoon, ja, om met George Bush te spreken, een debating society, waar we gewoon eens een goed gesprek hebben?
Ik vind zelf dat het parlement ook gesprekken mag hebben waar niet per definitie een wet uitrolt. Ik heb een vorig boek geschreven, dat heette De Vrije Moraal. Dat ging over de vraag of iemand die vrijzinnig is, zoals ik, of liberaal, dat is niet zozeer aan één partij gebonden, maar dat zijn zeg maar seculiere partijen, van de PVV tot aan de SP, min SGP en CDA en ChristenUnie. Die partijen zijn allemaal liberaal, zou je kunnen zeggen, wat ethische punten betreft. Maar hebben die dan geen moraal? Wat staat er tegenover? En John Stuart Mill zei daarover van ja, je hoeft niet voor alles een wet te maken over normen en waarden, maar je moet wel je uitspreken over wat je fatsoenlijk en wat je wel of niet goed vindt. Dus je kan niet volstaan van het staat niet in de wet, dus we gaan er niet over. Je moet je dan als politicus of als burger moet je er wel over uitspreken. Je kan wel zeggen, nou, u mag het wel zeggen, maar ik vind het niet netjes. Of ik vind het niet leuk als je heel dronken bent. Je mag het wel zijn, maar ik vind het niet zo leuk als je heel dronken bent. Dat mag je zeggen. Je mag je kinderen ook opvoeden in die richting. Dus ook al maak je er geen politiek van, in de zin van dat het strafrecht wordt, dan is het niet iets waar je het niet over mag hebben. Dus ik vind dat het parlement het best mag hebben over ik zal je een mooi voorbeeld geven. Dat staat nergens in die boek, hoor. Maar toen ik net in de Kamer ging, was minister Nawijn er, die opeens zei, we moeten maar de doodstraf misschien weer in gaan voeren. Nou, iedereen viel over die man heen. En er werd een spoeddebat aangevraagd.
Dan had hij het gezegd als individu en ja, niet als minister.
Maar dat is nou echt de voetnoot, vind ik. Want het interessante was dat, nou, sinds het afschaffen van de doodstraf ergens in de 19e eeuw, was er eigenlijk nooit meer gediscussieerd over waarom doen we dat eigenlijk? Waarom willen we dat niet in Nederland? En alle politieke partijen die gingen toch weer eens even nadenken van waarom willen we dat ook weer niet? De enige partij die ervoor was de SGP. Maar toen werd er eindelijk weer eens even gesproken over waarom vinden we dat? Want er zijn gewoon mensen in Nederland die zeggen, nou ja, waarom doen we dat eigenlijk niet met Robert M. of met al die andere vreselijke misdadigers, waarvan je de intuïtie, hè, of de intuïtieve houding van, nou, die mensen moet je aan de hoogste boom opknopen. Dit kan ik me wel voorstellen bij zo'n Robert M. Maar waarom doen we het dan toch niet? En het feit dat je dat toch maar weer eens even met elkaar bespreekt in het theater van de politiek, dat je even zegt van, nou, wat zijn ook weer de argumenten? En dat ook het publiek in de kranten, op televisie, dat weer een beetje meekrijgt. Van, oh ja, daarom doen we het niet. Dat is heel nuttig. Dus het hoeft niet altijd tot een motie of tot een wet te leiden.
Waarbij je er wel van uitgaat dat als dat debat goed verloopt, dat uiteindelijk de weldenkende kiezers aan het eind zullen zeggen, nou, toch wel goed dat we geen doodstraf hebben of dat er niemand gelyncht wordt in dit land. Laten we daar maar
toe komen. Dat is heel goed. Maar en soms moet je ook mensen tegenspreken.
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat aan het eind van dat debat de menigte, ik bedoel, kijk eens in een beetje internetforum, dan vraag je af hoe de middeleeuwen ooit voorbij hebben kunnen gaan.
Ja, maar het is interessant dat de internetfora soms, als je doorvraagt, weer veel genuanceerder zijn dan ze in eerste instantie lijken. Ik heb als Kamerlid mailtjes gekregen waarin mensen begonnen met, nou, klootzak. En dan mailde ik terug van, nou, ik wil best op uw punt ingaan, want soms hebben ze nog wel eens een aardig punt ook. Maar zullen we even de taal even een beetje bijschroeven? En dan krijg je direct een mail, ja, sorry, ik zit gewoon erg hoog. En dan merk je opeens dat er toch wel, los van de grote emoties en de schuttingtaal, daaronder gewoon ook wel een beschavingsniveau is wat je kan aanspreken. En bij heel veel mensen. Dus ik vind dat we daar ook niet, daar moeten we ook een beetje incasseringsvermogen tonen.
Maar, ja, het
maar
is,
tegelijkertijd,
het is
je, moet soms, je moet soms ook wel een beetje, je bent ook als politicus ook wel leidinggevend. Hè? Dus om even terug te komen op die doodstraf. Het bleek op een gegeven moment zo te zijn dat een behoorlijk deel van de achterban van Geert Wilders, dat hij voorstander is van de doodstraf. En Geert Wilders desgevraagd zei van, ja, dat kan mijn achterban wel vinden, maar ik ben tegen de doodstraf, principieel tegen, zal ik nooit voor worden. En denk ik, ja, dat is op dat moment een goed politicus, los van even het standpunt dat ik het daar toevallig wel eens ben met Geert Wilders, maar je moet ook af en toe je eigen mensen durven tegen te spreken. En een goed toneel zet wel eens mensen aan tot denken, spreekt wel eens tegen. Wil niet alleen maar pleasen. Hè? Dus als er wordt gezegd, ook in de politiek, ja, maar dat doe je alleen maar voor de bühne. Nou, een goed acteur zal niet altijd de bühne naar de mond willen praten.
Ja,
dus dat is ook weer het goede acteren.
Van de kok versus de dokter. Dat de kok met een lekkere vette maaltijd altijd zal winnen van de dokter met een goed gezondheidsadvies.
Ja, dat is helemaal niet zo. Want mensen zijn helemaal niet zo dom dat ze alleen maar denken dat lekker alleen maar goed is. Dezelfde soort gesprekken die in de politiek worden gevoerd over de begrotingsdiscipline, die worden aan menig keukentafel ook gevoerd over, goh, er is minder binnengekomen dan eruit gaat deze maand. We moeten even wat zuiniger zijn.
Dat de kiezer zich uiteindelijk te makkelijk zal laten misleiden door deze en of gene schijnkwestie of door, want als je hoort op wat voor gronden mensen stemmen, en dat is hun stemrecht, dat mogen ze zelf weten, maar zeggen ze, ja, dat vind ik een aardige man. Ik stem op hem, want dat vind ik een aardige man.
Ja, maar ik begrijp dat je dat zegt. Maar een aardige man of een aardige vrouw vind ik een heel goed argument.
Maar als je een auto koopt en je zegt, ja, dat was de aardigste verkoper, ik neem die auto.
Nee, dat is uiteindelijk niet, dat is inderdaad niet de goede reden. Het is ook niet de enige goede reden. Maar ik wil het even opnemen voor dat argument. Want vaak zit daarachter dat als je doorvraagt, daarom moet je ook niet alleen maar naar die uitspraak luisteren. Dan moet je ze even in gesprek gaan met waarom iemand dat dan vindt. Waarom vindt iemand diegene aardig? En dan zal je daar vaak bij merken, ik heb veel van dat soort gesprekken op straat gevoerd, dat er soms een hele wereld achter schuil gaat. En wat uiteindelijk neerkomt, dat uitspraakje over een aardige man of een aardige vrouw, dat iemand te vertrouwen is. Of dat hij het gevoel heeft, ik vertrouw hem. Ik weet niet, maar ik heb intuïtief vertrouwd die man. En vertrouwen, dat is ongeveer de basis waarop onze democratie, zelfs onze economie, is gesteld. Dat je een beetje vertrouwen in elkaar hebt. En dus dat is een heel goed argument. Worden mensen wel eens verleid door uitspraken van politici die ze het later niet kunnen waarmaken? Jazeker. Maar dan hebben we wel weer na 4 jaar verkiezingen. En dan zie je ook wel dat mensen die dat maar voortdurend doen, dat die ook daar keihard op worden afgerekend. Wat je nu ziet met de Partij van de Arbeid en de VVD, die zeiden voor de verkiezingen van, ja, totaal ander mensbeeld heeft die andere partij. Nou, echt moeilijk. En dan gaan ze samen regeren. Dan worden ze niet afgerekend in de peiling op het feit dat ze zijn samen gaan regeren, denk ik niet. Want dat is helemaal niet zo onlogisch dat ze dat zouden doen. Ze worden wel afgerekend op het feit dat mensen intuïtief voelen van, ja, maar dat soort taal uitslaan, dat helemaal niet, wat er eigenlijk nergens op slaat, ja, dat pik ik niet.
Jij bent volgens mij helemaal nog niet klaar met die politiek, als ik jou zo hoor.
Nee, ik heb er net weer een boek over geschreven.
Nee,
dus
maar volgens mij ook niet als politicus. Volgens
politicus blijf je altijd. Dat is wel waar.
Verslavend.
Dat is verslavend, maar het is ook gewoon, je vindt het ook leuk om je met dat soort onderwerpen bezig te houden, over na te denken. Maar ik ben nu, niet politicus zonder partij, want ik ben nog steeds wel lid van de partij waar ik voor in de Tweede Kamer zat. Maar het is wel fijn om niet voortdurend nou, te denken van, goh, wat hebben we daar ook weer in de fractievergadering over besloten? Maar ook veel meer nou ja, vers van de lever te kunnen spreken. Het zit overigens heel dicht bij D66, hoor. Maar
als ze je bellen voor iets?
Ja, als ze je bellen voor iets, dat ligt helemaal aan wat het is. Ik heb gezegd, ik wil er een tijdje uit. Ik wil een time-out nemen, frisse neus halen. Ik doe allemaal dingen die dat ook behelzen. En, maar ik ga ooit nog wel weer eens een keer in de politiek. En dat kan over een half jaar zijn, maar dat kan ook nog wel eens 10 jaar duren. Dat weet ik gewoon niet. Als je één ding zeker weet in de politiek, is dat niks zeker is. Dat als je te veel een politieke carrière gaat lopen uitstippelen, dat je zeker weet dat je heel teleurgesteld raakt en dat je hem niet hebt, die politieke carrière. Dus je moet het ook een beetje nemen zoals het komt. En vervolgens ook wel je blijven ontwikkelen, dus blijven nadenken. En ook nadenken van, nou, als ik nou weer de politiek in zou gaan, wat is dan mijn agenda? Wat ga ik dan eigenlijk allemaal doen? En wat wil ik anders doen dan de vorige keer?
Dit was bijna zo'n politiek gesprek aan het worden. Dat ik zeg van, goh, ben je beschikbaar als wethouder van Amsterdam? En
ja,
dan zeg jij van,
dat heb je me niet gevraagd.
Aan de orde, maar weet je wel.
Maar als je me dat zou vragen, zou ik daar een heel eerlijk antwoord op geven.
Ja, natuurlijk ben je daar beschikbaar voor, toch?
Nou, weet je, dat is nou de interessante vraag, hè? Van, die onmiddellijk ook in een verdachtmakingshoek zit.
Nee, natuurlijk niet. Het is toch een leuke baan.
Zeker. En er is al iemand, Keizer Lugeren, die daarvoor gevraagd is, die daar zeer geschikt voor is. Maar het punt is, bij zo'n vraag gaat het dan over van, goed, ben je wel eens gepolst om dat te gaan doen? Nou ja, dat ben ik wel eens gepolst. Ook helemaal geen nieuws, heb ik al eens gezegd. Toen heb ik gezegd, ja, maar ik ben een tijdje de politiek uitgegaan. En dat wil ik ook nog wel een tijdje doen. Ja, maar als je nou een fantastisch iets aangeboden krijgt, is er dan uitgesloten dat je dan ja zegt? Nee, natuurlijk niet. Dan wil ik best over nadenken.
En dan zitten we weer over baantjes te praten.
Exact, en dat is heel vervelend. Dus dat soort what-if-scenario's. Gewoon in het moment zijn en lekker, zien dat er dingen komen.
Lekker in het moment. Nou,
lekker zin, ja.
Je ziet maar. Ik wens je heel veel succes. Dank je wel. En dank ook voor het boek. Ik vond het heel leuk dat je te gast wilde zijn.
Dank je wel,
Boris van der Ham.
Goed gesprek.